Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Johannes 7 en een gedeelte uit Jacobus 3. We lezen ook zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. De kerkdiensten van zondag 8 juli in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal de heilige doop bediend worden aan twee kinderen. Ook zal er dan aandacht zijn voor de jongeren die deze zomer naar Bulgarije gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Vanavond zijn er twee collecten. De eerste is bestemd voor Stichting De Hoop te Dordrecht. De tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week zondagmorgen is de eerste collecte bestemd voor de activiteiten van de jongeren die deze zomer naar Bulgarije gaan. De voorzang is Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons verbonden zijn en meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 15, de versen 1 en 3, over het leven met God en ook de levenswandel tot eer van God. En dan gaat het er niet alleen over dat wij geen smaad van anderen vertellen, maar dat we die ook niet willen horen. Laster en het vertrappen van iemands eer, dat we ons daar verre van houden. Daarover zingen we met Psalm 15, vers 1 en vers 3. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 40, het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, het vijfde vers. In verbondenheid met de kerk van alle plaatsen, van alle tijden, doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Machtige God, onze trouwe Vader, we brengen u de dank dat we deze avond hier ook weer bij elkaar kunnen zijn in de kerk. Dat we woorden van genade en vrede mogen horen in uw naam. In alle vrijheid kunnen zingen. En bijeen zijn om de schriften te openen en te luisteren naar uw woord. Deze prachtige dag. En we danken u daarvoor en we loven uw naam. Want ook de schepping getuigt van uw heerlijkheid, uw grote majesteit, uw macht en uw goedheid. En we danken u daarvoor. U hebt ons uw woord gegeven. We bidden dat u ook met dat licht in onze harten straalt. Dat we ontdekken welke weg we zullen gaan. Hoe wij zullen leven tot uw eer. Dat we mogen ontdekken. En meer ervan doordrongen raken. Wie u bent. In uw grootheid, in uw genade. In uw rechtvaardigheid. In uw wijsheid. En dat we zelf zondaren zijn. Maar dat er bij u een plek is om genade te vinden. En dat u zelf die aanwijst. Daar, aan dat kruis van Golgotha. Jezus Christus, die het Lam van God is. De waarheid. Die de wet volkomen heeft volbracht. En verzoening heeft gebracht voor alle zonden en ongerechtigheden. En ook vanavond belijden we. Dat we hem boven alles nodig hebben. En dat we zonder die Jezus Christus, die borg, die hoge priester, die wetsvervuller, dat we zonder hem geen toekomst zouden hebben, maar verloren mensen moeten blijven in onze ellende en schuld. Telkens wanneer het toch over uw heilige wil gaat, die zo goed en rechtvaardig is, dan dringt ons dat ertoe om vergeving te vragen bij de Heer Jezus, om u nodig te hebben, ook met uw heilige geest, dat u in ons woont, dat u ons reinigt en heiligt, dat u ons vernieuwt en gelijk maakt aan dat beeld dat in Christus in deze wereld gekomen is. Zo bidden we om uw zegen en om uw genade. Wilt u een ieder ook nabij zijn en helpen in luisteren, in het dienen, in het spreken. En dat we ook samen zijn als één gemeente in de kerk en anderen die thuis luisteren. Samen als één gemeente u mogen eren met een oprecht en eensgezind hart. Heren, wat is dat een wonder. We kunnen zoveel verschillende gedachten hebben en we kunnen ook zoveel verschillende levens hebben als het gaat over werk en talenten en achtergronden. Wanneer we samenkomen onder uw woord, bent u het zelf die ons ook verenigt. Door ons te leren luisteren, door ons te leiden met uw woord en geest. U bidden we dat u dat ook geeft, dat dat meer en meer praktijk zal zijn. Dat we daarnaar leren leven van dag tot dag. En dat niet alleen hier, maar in uw kerk, ook onder alle volken, dat we zo een gemeenschap zijn die één hoop kent. En dat is de hoop die gegrond is op het offer van de Heer Jezus Christus en op uw trouw om naar uw koninkrijk uit te zien. Laat dat koninkrijk komen van vrede en gerechtigheid. Heer Jezus Christus, waarin u en de Vader en de Heilige Geest alle lof en aanbidding zult ontvangen. Schenk ons zo uw nabijheid. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We lezen vanavond twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Eerst in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 7. De versen 40 tot en met 53. En vervolgens Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. De schriftlezing vindt u in Johannes 7 en Jacobus 3. En dan lezen wij het woord van God in Johannes 7 vanaf vers 40 als volgt. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: Hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden: Hij is de Christus. En weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent is vervloekt. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: Veroordeelt soms onze wet de mens als ze hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Vervolgens Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Jacobus 3. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de schriftlezing. De Heidelbergse Catechismus is voor vanavond aan de orde zondag 43 over het 9e gebod. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En we lezen deze zondag 43. Wat wil het 9e gebod? Dat ik tegen niemand een vals getuigenis afleg. Niemands woorden verdraai. Geen kwaadspreker of lasteraar ben, niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen, maar dat ik alle soorten leugen en bedrog als werken van de duivel zelf vermijd, als ik niet de zware toren van God op mij wil laden. Evenzo dat ik in rechtszaken en alle andere handelingen de waarheid liefheb, eerlijk spreek en getuig, en ook de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Tot zover zondag 43. We staan in de preek stil bij drie punten. Ten eerste de liefde voor de waarheid. Ten tweede de werken van de duivel. En ten derde de eer van mijn naaste. Dus de liefde voor de waarheid, de werken van de duivel en de eer van mijn naaste. We gaan zingen van Psalm 141, vers 3, 4 en 5. Dan zullen ook uw gaven worden ingezameld in de collecte. En wij zingen van deze Psalm 141, de versen 3. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Vers 4. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken. En vers 5. De oprechte sla mij zonder vrezen. In het vierde vers gaat het erop over dat we ons niet spoeden met mannen die verkeerdheid doen, laat mij hun lekkernij niet smaken. En dat lekkernij, dat kun je opvatten, dat je met hen omgaat, dat je in hun kwade plannen met hen meedoet. Maar die lekkernij kan ook figuurlijk worden opgevat. Mensen die ervan houden om kwade dingen over anderen te spreken, die dat fijn en mooi vinden en zo goddeloosheid doen. Wat het ritme van deze psalm betreft, is het misschien goed om vooral aan het begin goed op te letten. Psalm 141, de versen 3, 4 en 5. gemeente, wie moet je nu geloven? De jongeren die herkennen dat wel. Elke dag komt er een stortvloed aan informatie over je heen. Op school, nieuwsberichten, filmpjes, wat je ouders zeggen. Ook talloze meningen die totaal tegenstrijdig kunnen zijn. En wat is dan nep? Wat is fake? En wat is echt? Hoe weet je wat de waarheid is? En wie moet je geloven? Dat negatieve beeld, dat wordt geschetst van Donald Trump. Is dat wel terecht? Of het nieuws over Israël en de Palestijnen, hoe zit dat nou echt? Verhalen over problemen met asielzoekers. Of een gerucht op school over die ene leraar. Wat is daar nu eigenlijk van waar? En toch ben je geneigd de een te geloven en de ander niet. Waarom? Geloof je gewoon wat logisch overkomt? Of geloof je wat het beste bij je eigen visie past? Dan hoef je ook nooit van mening te veranderen. En wat er niet bij past, dat geloof je gewoon niet. Of geloof je het liefst in het goede van de mensen? En ach, dat de wereld dan zo corrupt en zo gemeen is als sommigen beweren, dat is toch veel te negatief. Of ben je juist iemand die het niet zo gauw vertrouwt en geloof je eerder de doemscenario's? Wie moet je nu geloven? Wat moet je geloven? Het maakt ook wel verschil wie het je vertelt, toch? Aan wiens woorden hecht je nou de meeste waarde? Van wie neem je vaak toch wel een mening over? Is dat wat ze je vertellen bij het nieuws van RTL? Of wat een populaire vlogger laat zien? Of juist iemand van je eigen leeftijd die het zo leuk kan vertellen? Of geloof je toch eerder wat je thuis hoort? En dat kan dan weer lastig zijn als je vrienden er heel anders over denken. Nou, al die bronnen van informatie en al die meningen, die geven allemaal hun eigen getuigenis. Het zijn getuigen die beweren dat ze de waarheid weten. Dan is het een toevallige voorbijganger en die doet een verhaal voor een camera. En dan is het een wetenschapper. Dat klinkt wel geleerd. Of je hoort wat bij je opa of oma. Als die allemaal je nou weer iets anders willen wijsmaken. Welke van die getuigen moet je eigenlijk geloven? Welke niet? Nou, dan moet je weten wie je kunt vertrouwen. Ken je die persoon als betrouwbaar? Iemand die niet zomaar iets roept, maar wel weet waarover hij praat. En ook al klinkt het misschien in eerste instantie niet logisch, maar dan denk je er toch wel over na. Zou dat toch kunnen kloppen? En zo laat je overtuigen. Of natuurlijk niet. Wat is de waarheid? Er zijn ook zoveel meningen over God. Of hij sowieso bestaat. Maar ook wie hij is. Wat God doet. Er wordt van alles gezegd over Jezus. Er zijn mensen die geven een getuigenis. Ze getuigen ten gunste van Jezus. Ze zeggen dat ze hem kennen en te weten dat hij leeft. En anderen geloven dat niet. Of je kunt je twijfels hebben, of je vooroordelen. Ja, en dat Jezus dan is opgestaan uit het graf, dat hij nu in de hemel als koning regeert, dat noemen sommigen ook weer een sprookje. Maar ja, als het dan toch waar is, als het nou toch echt blijkt te kloppen, dat maakt wel een groot verschil. wil je toch weten? Dat maakt zo'n groot verschil voor je leven, voor je toekomst, voor de wereld. Zoek daarom de waarheid. En misschien niet overal over, maar wel over Jezus. Zoek daarom echt de waarheid over God. Wat is er nu echt? En we lazen er ook iets van in Johannes 7. Daar in Jeruzalem, daar kon eigenlijk niemand om Jezus heen. Zoals ze hem hoorden spreken, dat hadden ze nooit eerder gehoord. Met zoveel wijsheid, met zoveel gezag. En dan de tekenen die hij deed. Ja, daar moet je toch wel een mening over hebben. Wat moet je nou denken over die mens? En we merken in het evangelie naar Johannes dat heel sterk, dat de mensen hun mening aan het vormen zijn. En sommigen zeggen hij is de profeet en anderen zeggen hij is de Christus. En ze gebruiken er ook wel argumenten voor. Maar anderen betwisten dat. En die komen met tegenargumenten. Kan toch niet kloppen? En zo ontstaat er verdeeldheid. Ja, de overpriesters en de fariseeën die hebben hun oordeel klaar. Zij geloven niet in hem. Zij geloven niet dat Jezus de Christus is, dat hij een profeet is. En ze gebruiken daar ook hun argumenten voor, maar ja, als we dat lezen dan merk je dat zit eigenlijk ook wel dieper. En in zekere zin is dat te begrijpen, want de Heer Jezus is voor die leiders een bedreiging. Hij ontmaskert hen. Hij ontmaskert hun schijnheiligheid. En hij leert het volk iets anders dan dat zij doen. Hij vraagt iets wat zij niet willen. En daarom willen ze hem op afstand houden. Hem weg hebben. Ze hebben hun oordeel geveld. Jezus is een gevaar. Jezus is een bedrieger. En ze willen hem kwijt. Hij verdient de dood, vinden ze. En in dat gedeelte lazen we toen die uitspraak van Nicodemus, ook een fariseer. En voor het onderwerp van vanavond is de opmerking die hij maakt wel heel interessant. Want hij brengt naar voren in vers 51, veroordeelt soms onze wet de mens als ze hem niet eerst hoort. En als ze niet eerst kennis genomen heeft van wat hij doet. Nee toch? Zo gaat dat toch niet? Zo mag dat niet. De wet veroordeelt een mens niet voor hem echt gehoord te hebben. Je mag iemand niet zomaar veroordelen. Niet zonder eerst goed onderzoek te doen. Zonder goed te weten wat hij heeft gedaan. Ook niet zonder iemand te horen, echt te luisteren wat hij er zelf over zegt. Dat is een heel oud en breed erkend principe in de rechtspraak. Ergens vinden dat, in wat andere woorden, ook wel in de wet van Mozes, maar ook bij de Grieken, bij de Romeinen. En Nicodemus haalt het hier naar voren. Je mag alleen oordelen als je goed weet wat er is gebeurd. En als er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Een eerlijke rechtspraak is van grote waarde. Dat je niet alleen maar op een gerucht gestraft kunt worden. Of dat je zelfs alleen maar op een gerucht veroordeeld kunt worden tot de dood. Vroeger was rechtspraak toch veel meer afhankelijk van getuigen. Van mensen die het zelf hadden gezien. En wat ze daarvan konden vertellen bij de rechter. En dat de getuige betrouwbaar is, dat hij alleen de waarheid vertelt, hoe het nou echt zit, daar kon je leven van afhangen. Of hoe je omgeving voortaan naar jou kijkt. Namelijk als een eerlijk mens, een goed mens, of als een dief, als een moordenaar. Wat een getuige vertelt, kan een groot verschil maken. En daarom wil God met het negende gebod dat ik altijd een eerlijk getuigenis geef. En dat geldt natuurlijk in de rechtszaken dat ik daar niets anders dan de waarheid spreek. Dat ik nou alleen dat noem waarvan ik zeker ben dat het ook klopt. Het antwoord in zondag 43, dat noemt de rechtszaken. Maar hetzelfde gebeurt eigenlijk in het dagelijks leven. Wij vormen over heel veel dingen onze mening, we hebben onze gedachten over de mensen om ons heen en op welke manier komen wij eigenlijk tot een oordeel? Volgens de Heidelbergse Catechismus wil het negende gebod dat ik niemand lichtvaardig en zonder wederhoor veroordeel of laat veroordelen. Pas op dat u niet zomaar een oordeel velt. Lichtvaardig, dat is al te snel, zonder echt te weten hoe het zit en zonder die persoon zelf ook aan het woord te laten. Je ziet iets gebeuren, je hoort iets vertellen over iemand op school, uit de straat of van de gemeente. Pas op, het negende gebod waarschuwt dat ik niemand lichtvaardig mag veroordelen. Of mag je nooit een oordeel hebben? Nou, volgens sommige mensen mag je eigenlijk nooit iets over een ander zeggen. En dan beroept men zich op de uitspraak van Jezus, oordeelt niet. Is dat niet veel beter? Je zegt nooit iets over het gedrag van een ander. Nou, zo absoluut kunnen die uitspraak van Christus niet opvatten. Soms is het nodig om je ergens een mening over te vormen. Het kwaad mogen wij ook niet zomaar door laten gaan. Als iemand bijvoorbeeld wordt afgeperst, dan moeten wij dat toch afkeuren. En daarin moeten we ook elkaar scherp houden over onze normen. Wat is er eigenlijk goed? Wat is toelaatbaar? En wat is er slecht? Kan echt nodig zijn bepaald gedrag aan de kaak te stellen. Dat keuren we dan af, dat veroordelen. Wanneer u op een feestje een werkgever hoort vertellen dat hij een sollicitant niet heeft aangenomen vanwege zijn huidskleur, nou, dan mag u niet zwijgen. Zo van, nou, ik oordeel niet hoor. Nee, wat onrechtvaardig is, moeten wij veroordelen. Waar het in dit gebod om gaat, dat is dat wij niet te snel oordelen. Dat we niet lichtvaardig, dat we niet zonder wederhoor oordelen. En dat geldt in het bijzonder wel het negatieve oordeel. We moeten eerst nagaan of het echt waar is. En daarna moeten we nog een stap maken. Niet alleen moeten we weten, zeker weten dat het waar is, ook moeten we ons afvragen of het nodig is. Welk nut dient het om mijn oordeel te vormen en om dat oordeel ook uit te spreken? Ja, soms is het echt nodig. Dan dient het een goed doel. Misschien moet u iemand waarschuwen. Je moet ergens voor opkomen. Maar in een ander geval is het nergens voor nodig. Is het alleen maar sensatie. En zolang we niet zeker weten of het waar is en nodig is, kunnen we ons oordeel beter maar uitstellen. Of er helemaal van afzien. Jacobus die schreef het zo. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. Denk nou niet dat je alles zo goed weet en dat je overal je mening over moet geven. Waarom zijn we daartoe geneigd? Waarom kunnen wij zo snel zijn met ons oordeel? Zou dat om onszelf kunnen draaien, dat ik mezelf wil positioneren. Kijk, hier sta ik weet hoe het moet en ik ben anders dan hij of zij. Die zit fout, ik zit goed. Willen we daarom steeds maar die mening geven? Of is het een strijd om eer? Dat we ons negatief over een ander uitlaten, dat we onszelf proberen te onderscheiden, want ja, zo ben ik niet. Nou, als dat het is, dan kunnen we toch beter maar onze mond houden. Oordeel maar niet. Laten we veel waarde hechten aan de waarheid. geen vals getuigenis geven, niemand lichtvaardig oordelen, betrouwbaar zijn, de waarheid liefhebben. Ja, de waarheid liefhebben. Het is ook goed als je die waarheid wilt weten. Daar ging het aan het begin over. Wat is nou waar? Goed als je de waarheid wilt weten, zeker over God. Jezus Christus zei zelf, ik ben de waarheid. Ja, als hij dat dan zegt, moet ik hem geloven. Welke getuigen heeft hij om dat te bevestigen? Dat is toch een cruciale vraag. Of je hem kunt vertrouwen, of het nou klopt wat hij zegt. Wat zijn dat voor de getuigen die pleiten voor Jezus? Nou, ten eerste is dat de Heilige Schrift. Wat eeuwenlang al is gezegd door de profeten, dat brengt hij in vervulling. Dat laat zien, Jezus is het. Jezus is het die door God werd beloofd. De Schrift getuigt van hem. En dan de tekenen die hij deed. Hij drijft de duivelen uit. Hij geneest de zieken. Hij gaf de hongerige brood. Hij toonde genade voor zondaren. Wat Jezus deed, dat getuigde voor hem. Ook God de Vader getuigt van hem. En met zijn stem uit de hemel. Die klonk deze. Dit is mijn zoon. En ook toen de Vader hem opwekte uit de dood en hem heeft opgenomen in de hemel. Getuigenis van de Vader voor Jezus. En dan de apostelen. Die getuigen het overal in de wereld dat ze met eigen ogen hebben gezien dat Jezus is gekruisigd, maar dat hij ook is opgestaan. Dat hij leeft. Ze kunnen dat met zekerheid getuigen. Ze hebben hem gezien. Jezus is de Christus, de opgestane. Hij is de Zoon van de levende God. En dan de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt ons van binnen dat het waar is. Die opent onze blinde ogen voor de waarheid van God. De Heilige Geest die doet het ons weten in ons hart. Wat je leest in de Bijbel, dat is echt. Dat is betrouwbaar. Zo is het. Dat kun je geloven. Daarmee kun je leven en sterven. Getuigen. Voor Jezus. De schriften, de tekenen, de Vader, de apostelen, de Heilige Geest. Mensen die erover vertellen hoe ze Jezus kennen en wat ze van hem gezien en ervaren hebben. De waarheid. Ja, het is een vraag of u Jezus kent als de waarheid. Maar ook dat je hem daarin lief krijgt. Kreeg u deze waarheid lief? Jezus die niet gekomen is om de wereld te veroordelen. Jezus die niet altijd direct klaar stond met zijn oordeel. Maar die juist met zondaren wilde omgaan. Zonder hen te schanden. Te maken. Christus die kent de waarheid. Hij is de waarheid. Maar hij kent ook de waarheid over ons leven. Hij weet hoeveel ongerechtigheid er in ons woont. En hij kan getuigen tegen u. Maar wat zei hij tegen die overspelige vrouw? Ik veroordeel u niet. Zo is hij. Gelooft u hem? Gelooft u dat woord van genade? Dat is Jezus, de getrouwe getuige. We komen bij het tweede punt. We zagen eerst de liefde voor de waarheid. Ten tweede, de werken van de duivel. Het antwoord op vraag 112 gebruikt ferme taal. Want er wordt gezegd dat alle soorten leugen en bedrog werken van de duivel zelf zijn. Ja, die is daarmee begonnen. De duivel zelf, die zit erachter. En wanneer wij iemand bedriegen, dan volgen we de duivel na. Het kwaad dat over onze tong gaat, dat is als een vlam ontstoken in de hel, schreef Jacobus. Forse taal. Het zijn duivelskunsten. Wanneer wij liegen, wanneer we kwaad spreken over onze naast. Echt een typische karaktertrek van de duivel. Zo is hij van het begin af aan al, zegt Jezus in Johannes 8, vers 44. En daar noemt hij twee eigenschappen. De duivel is een mensenmoordenaar en een leugenaar. En dat zien we allebei in Genesis 3 gebeuren. De duivel die verdraait het woord van God. Je mag zeker van geen enkele boom in de hof eten. Zo stelt de duivel God in een kwaad daglicht. Dat had God niet gezegd. En hij schept ook het beeld dat de zonde iets moois brengt. Als u van die boom eet, dan zult u niet sterven, maar u zult als God zijn. Kennend het goed en het kwaad. Leugen en bedrog. Typisch werken van de duivel. Die spiegelt de werkelijkheid anders voor. Alsof het leven zonder God mooier is. Alsof het opstaan tegen de schepper niet erg is. Alsof je gerust kunt vasthouden aan je eigen zin. Ja, zo sleept de duivel de mensheid naar het verderf. Ga niet in zijn spoor, waarschuwt het negende gebod. Met liegen en bedriegen richt je veel schade aan. En u zult daar God niet in meekrijgen. Dat is nog zacht uitgedrukt. Met leugen en bedrog wordt er veel kapot gemaakt. Voor de oorspronkelijke betekenis moeten we aan de rechtspraak denken. Wanneer iemand een vals getuigenis spreekt, kan dat een ander zijn leven kosten. Misschien kent u die geschiedenis van Nabot, Izebel, de vrouw van koning Agab. Die regelt twee valse getuigen die beschuldigen Nabot van ernstige misdrijven waarop hij de doodstraf krijgt. Of denk aan Jozef, die vals werd beschuldigd door de vrouw van Potifar en hij belandde in de gevangenis. Het kostte hem zijn vrijheid. Ja, met leugens kun je veel schade berokkenen. Het kost iemand misschien zijn baan. Door de leugen die je hebt verteld. Zijn reputatie. Of veel geld. Door het bedrog. Wat je hem hebt aangedaan. En misschien. Aanvankelijk was het zo erg niet eens bedoeld. We mogen ook geen kwaadspreker zijn. Als iemand die roddelt. Iemand die negatieve praatjes vertelt. En op zich kan dat verhaal helemaal waar zijn. Het is echt zo gebeurd. Maar het heeft geen nut om daarover te praten. En je haalt iemands naam onnodig door het slijk. Dan ben je een kwaadspreker. Negatieve praatjes. Ik zei al, soms is het nodig om iets te vertellen. Ook iets negatiefs. Je moet misschien iemand ergens voor waarschuwen. Je moet voor iemand opkomen om het onrecht te bestrijden. Maar meestal zijn er niet zulke goede motieven om de fouten van een ander en de zwakheden van een ander te noemen. Ons getuigenis is niet alleen vals voor onze naasten. Als de feiten niet waar zijn, niet kloppen, maar ook als we zelf onwaarachtig zijn. Niet oprecht, geen goede bedoeling hebben. Niet eerlijk. En natuurlijk weten we dat altijd mooi in te kleiden. Want dan zeggen we er nog iets aardigs bij. Dan zeggen we, ach, hij heeft natuurlijk ook zijn goede kanten, maar, nou ja. Of hebben we allemaal onze fouten, maar, zij. Of ik heb het ook maar horen vertellen. Ik weet niet of het waar is. En zo proberen we onze kwaadsprekerijen in te pakken. Nou, als je zulke inleidingen gebruikt, moet je nog even goed nadenken. Of moet je eigenlijk niet je mond houden? Heeft het wel zin? Heeft het wel nut? Is het echt belangrijk om dit te gaan vertellen? Blijkbaar doen mensen dat graag. En dat verraadt ook ons bedorven hart. Dat is een vreemd plezier wat we kunnen hebben in andermans fouten. Dat moeten we niet eens willen horen. Lasterpraat, smaad, leugens. Ook als onze misstappen worden uitvergroot of als die steeds weer worden verder verteld, dat kunnen giftige pijlen zijn die diep in je hart komen, waardoor iemand wordt gekrenkt of de eenzaamheid wordt ingedrongen. En de digitale wereld, ja, die heeft dat kwaadspreken weer een heel nieuw wapenarsenaal in handen gegeven. Want je weet het wel, een berichtje is heel snel verstuurd. En achter je eigen schermpje, dan durf je toch meer dan recht in de ogen. En zo worden mensen soms totaal afgebrand. Met nepberichten, met roddelpraat. Wat een groot kwaad is dat. Ook over God doen er veel leugens de ronde. Er wordt van alles gezegd over God en over de Bijbel. Er wordt een beeld geschapen van Christus dat niet laat zien wie hij nou echt is. Wat je op een dwaalspoor brengt. Wat je verkeerde gedachten geeft over God. En zo raken mensen verblind en keren ze zich af van het evangelie. Of aan de andere kant. Mensen voelen zich veilig. Zonder berouw, zonder bekering. Het komt toch allemaal wel goed. Of mensen vervallen in afgoderij. Met allerlei dwalingen, met onbijbelse opvattingen, word je bij de ware God vandaan getrokken. Laten we daarom opletten. Wat wij zeggen over het geloof, over God. We moeten vasthouden aan de gezonde leer die we in de Bijbel vinden. Met een vals getuigenis over God kunnen we onszelf en anderen op een dwaalspoor zetten. En de Joodse raad heeft met die valse getuigen geprobeerd Jezus uit de wereld te laten verdwijnen. Maar God die heeft hem opgewekt. En zo heeft God ook daarin de waarheid laten triomferen. Ze dachten dat ze Jezus hadden gedood, weggedaan. Maar God heeft hem opgewekt. De waarheid leeft en die wint. En dat zal God ook doen aan het einde van de tijden. Hij brengt alles aan het licht. En dan moeten de duivel met zijn leugens verdwijnen. En Christus triomfeert. Ik kom bij het laatste punt van de preek. We zagen de liefde voor de waarheid. Ten tweede de werken van de duivel. En ten derde de eer van mijn naast. Bij alles wat in de 10 geboden wordt verboden, is er ook een keerzijde. Er is ook altijd wel iets wat juist wel goed is om te doen. Zondag 43 noemt dat in het laatste zin, in de laatste zin van het antwoord. Dat ik de eer en de goede naam van mijn naaste naar mijn vermogen verdedig en die bevorder. Ja, in de navolging van Christus, in het leven van de dankbaarheid, want daar gaat het toch over ook hier, houden we ons niet alleen maar bezig met de eer van God, maar verdient de eer van onze naaste ook aandacht. We zijn geroepen om goed te spreken over God, maar zo mogen wij ook goed van de mensen spreken. Ja, mensen zijn niet alleen maar goed. Dat weten we. Van nature zijn we geneigd tot alle kwaad. Dus je zou het altijd over de zonde kunnen hebben. Die zijn er altijd. Daar zou je het altijd over kunnen hebben bij de mens. Er is genoeg slechts in de wereld om er de hele dag over te praten. En wat bereiken we daarmee? Is dat dan een manier om God te eren? Is dat een manier om zijn geboden te bewaren? De mens is geschapen naar het beeld van God. En dat beeld dat is wel beschadigd, zeg maar gebarsten, maar je kunt er nog wel iets van zien. Elk mens heeft bepaalde gaven en bij ieder mens is er iets moois te vinden. En dat verdient veel meer onze aandacht. Dat we dat zien. Dat we dat erkennen. En dat we dat ook zullen benoemen. Dat goede wat je nog kunt terugzien in die mensen. Gaven, iets moois. De mensen zijn gemaakt naar de gelijkenis van God. En dat is voor Jacobus in hoofdstuk 3, vers 9, het argument om de mensen niet te vervloeken. Ze zijn toch gemaakt naar de gelijkenis van God. Dat is een argument om geen kwaad van hen te spreken. Dat een mens echt van waarde is. Dat is een geschenk van God. Dat is een gift uit de hemel. Dat iemand bijvoorbeeld iets moois kan maken. Dat iemand bijzondere prestaties laat zien. Dat iemand tot goede daden komt om anderen te helpen. Dat is allemaal dankzij God. God die dat in hen geeft. En daar mogen wij niet aan voorbij lopen. Wanneer we juist dat positieve benadrukken, wanneer we onze medemens ruimhartig daarvoor prijzen, dan is dat tot eer van God die dat immers heeft gegeven. En zo spoort de catechismus ons aan dat we vaak en dat we royaal iets goeds zullen zeggen over onze naasten. Dat we de mensen om ons heen waarderen uit liefde en tot eer van God. Natuurlijk niet om ermee te vleien, omdat je denkt dat je er zelf beter van wordt, omdat je iets van die ander gedaan wil worden, maar echte liefde is oprecht. Dus niet zomaar mooie praatjes, waarachter iets anders verstopt. Nee, maar oprecht zien en waarderen wat God in die ander allemaal heeft gegeven en gemaakt. Ons spreken van de waarheid moet toch gericht zijn op het welzijn van de ander. Je kunt ook heel bruut met de waarheid omgaan. Je kunt de waarheid misbruiken om iemand onderuit te halen. Je kunt de waarheid gebruiken om iemand te choqueren. Te beledigen. Om iemand pijn te doen. En dan wordt er gezegd, de waarheid is hard. Nou, mooi. Maar het gaat niet alleen om de waarheid op zich. Nee, geen vals getuigenis dat onze naaste kwaad doet. Dat zich tegen een mens keert. Een mens zoals u en jij en ik zelf zijn. Die laatste woorden uit het negende gebod. Tegen uw naaste. Dat duidt niet op degene met wie je spreekt. U vertelt een leugen aan uw naaste. Nee, het is de naaste die er schade onder leidt. Geen vals getuigenis ten nadele van iemand anders. Het gaat ook hier om onze relatie met die andere mens. Dat we daarin waarachtig zijn. Dat we eerlijk zijn. Dat we oprecht zijn. En zo moet de waarheid die ander ook wel dienen. En dat ik hem of haar niet bedrieg of te schande maak. En als we dat beseffen, dan geeft dat in uitzonderlijke situaties ook ruimte voor de noodleugen. Zoals bij Rachab, die de verspieders verborg. Toen er werd gevraagd waar ze waren, zeiden ze zijn al weg. Je kunt zeggen dat is een leugen. Maar het is geen vals getuigenis tegen de naaste. Daar is ruimte voor. Of Sifra en Pua. In Egypte die Hebreeuwse jongetjes niet wilden doden. En logen zou je kunnen denken tegen de farao. Maar ze deden het ten goede van hun naasten. Om hun leven te redden. Soms zeg je ook uit fatsoen. Niet letterlijk de waarheid. Omdat je bijvoorbeeld de gastvrouw niet wilt beledigen. Omdat je een kind geen pijn wil doen. Uit fatsoen zeg je niet die harde waarheid. Of in een grap zet je ook iemand op een verkeerd been. Wanneer we iets humoristisch bedoelen, dat klopt niet altijd met de waarheid. Als we er maar niet iemand mee beschadigen, als we er maar niet iemand mee in de grond drukken, dan is daar vanuit dit gebod geen bezwaar tegen. En uiteindelijk vinden we de juiste route wanneer wij Christus volgen. Er is overal in de wereld wel leugen te vinden en bedrog. En we hoorden vanavond dat zijn de werken van de duivel zelf. Laat je er toch niet in meenemen. U laat zich toch niet beïnvloeden door die geestelijke machten, die boze machten. Door je oor te lenen aan de lastenpraat. Door direct klaar te staan met een negatief oordeel. De leugen is zo machtig. Maar Christus is de waarheid. En daarom, volg hem. De waarheid, de Heere Jezus Christus, laat je toch leiden door de Heere Jezus. Van hem mogen we het leren. Hij kwam niet om zondaren te veroordelen. Hij wil je bevrijden. En hij is een getuige, een betrouwbare getuige. Je kunt je helemaal aan hem toevertrouwen. Je kunt je helemaal in zijn handen geven. Hij zal doen wat hij zegt. Hij brengt je bij God, de ware God. Hem kun je geloven. En van hem, de Heere Jezus Christus, zullen wij dan ook leren om de waarheid lief te hebben. Amen. We gaan zingen van Psalm 34, de versen 7 en 8. Houd dan uw tong in toom en vers 8... God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan, maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. Psalm 34, vers 7 en 8. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, u brengt de lof en de dank voor uw woord, de goedheid en de wijsheid van uw geboden, van de woorden van de Heer Jezus Christus, van de apostelen die u geroepen hebt en met uw Heilige Geest geleid. Ze hebben het bij Jacobus gelezen dat wie in woorden niet struikelt, ja, daar ben je een volmaakt mens. En daarmee belijden we ook vanavond, Heere, onze zonden, ook op dit vlak. Wilt u ons genadig verkeerde woorden vergeven, die niet oprecht waren, die niet waarachtig waren, die bedriegelijk waren of anderen kwaad hebben aangedaan. Reinig ons daarvan en u bidden we, wilt u ons er ook bij helpen om zorgvuldig te zijn, om juist de goede naam, de eer van onze nazen te bevorderen, te verdedigen, om dat op te merken en daarin ook u te eren, door niet altijd maar alleen het kwade te zien en het zondige van anderen breed uit te meten, maar door daarin wel onszelf te beproeven, maar bij de ander juist u te eren door het goede op te merken, elkaar te bemoedigen, elkaar daarin ook te steunen. We danken u voor de Heere Jezus Christus. Geef dat we ook in deze week van dag tot dag hem volgen in afhankelijkheid en vertrouwen. U bidden we dat u, ook wanneer we op zoek kunnen zijn naar wat nu de waarheid is, ook over u en over het evangelie en over het christelijk geloof, wilt u daarin ook zelf dat duidelijk maken. Wilt u zelf geven dat er goede getuigen zijn, die overtuigend zijn, die vertrouwen wekken, en met uw Heilige Geest dan ook de harten daarin openen, zodat we het mogen weten dat u de levende God bent, het waard om te zoeken en te dienen, en dat we in die zekerheid ook kunnen leven. U bidden we voor de kinderen die deze week nog school hebben. Denk ook in het bijzonder aan de kinderen van groep 8. Wanneer ze de basisschool gaan verlaten en afscheid nemen. Voor hen ook een bijzondere gebeurtenis. En we danken u voor wat kinderen ook op school hebben kunnen leren, mochten meekrijgen. Ook voor het christelijk onderwijs dat er is. En we bidden dat u hen bij het afscheid nemen wilt helpen. En ook wanneer ze de overgang maken naar een ander soort school, schenk uw zegen voor hen. Dat ze ook mogen leven in het geloof, in het besef dat u hun God wil zijn. En dat u hen de weg wil wijzen en krachten geeft. Wilt u zelf hen daarin nabij zijn. Wees ook met andere kinderen die nog een laatste lesdagen hebben. Met de mensen die werken in het onderwijs. Wanneer bij de afronding ook nog allerlei dingen de aandacht vragen. Misschien ook veel werk eraan verbonden is. Zegen hen daarin. U bidden we voor de kerkenraden die deze week vergaderen. Wilt u de kerkenraden ook in het onderling overleg en de bespreking van verschillende dingen wijsheid geven en met uw Heilige Geest zo de kracht en de vervulling schenken, dat ook zo'n vergadering mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente, aan de voortgang van het werk in de gemeente en dat u daarin wordt gediend. U bidden we voor Stichting De Hoop, voor het werk wat De Hoop doet, waarvoor we deze dag ook onze gaven konden geven. Zegen die gaven in hun hulp aan verslaafden, hun hulp aan mensen met psychische problemen. Geef dat ze zo ook de deskundigheid krijgen, maar ook uw zegen over hun werk. Dat mensen daar ook verder mee geholpen worden, bevrijd worden van verslavingen. En ook daarin mogen zien dat u een God bent die hoort, die u zegen geeft, die u hulp biedt aan allerlei noden. Wees met hen die zich eenzaam voelen, met mensen die gekwetst zijn in hun leven en daarvan veel pijn of schade ondervinden. Heer, wanneer er groot kwaad is gedaan door dat er leugens zijn verteld of andere dingen die niet eerlijk zijn, wilt u hen gedenken en daarin ook helpen om bij u een schuilplaats te vinden, bij u ook het recht neer te leggen en zo ook te kunnen leven. Dit alles bidden we van u en we danken u en dat doen we in de naam van Jezus Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Psalm 19 zingen wij vers 7. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.